Enjoy This Is Podcast seizoen 2. Ook dit seizoen weer veel tips en tricks die bijdragen aan het genieten van de afstand. Dit doen we wederom met leuke gasten, interessante onderwerpen en nog veel meer. Enjoy! Michiel, Wilco en Peter. Drie wielergekken die alles volgen, maar ook zelf ieder moment benutten om op de fiets te springen. Ook nu het wat kouder begint te worden, genieten zij van de sport. Met hen gaan we in gesprek over het wielrennen in de winter, persoonlijke verhalen, winterse routes en nog veel meer wielerinspiratie voor een heerlijke winter.
Hey Wilco, ik mis de bruidsjurken.
Ja, gek eigenlijk, hè? Ja. Zitten gewoon op een andere locatie. Moesten er ook even voor
maar
rijden.
Het is ook maar... een beetje een heel ander gevoel. Normaal doen we meestal op maandagavond. En dan is het een beetje zo'n vast remis. Ja. Maar nu is het gewoon zondagochtend.
Zondagochtend.
Ik ben echt een beetje van de rel.
Ja, geen knappend vuurtje op de achtergrond. Nee. Geen bruidsjurken inderdaad.
Maar we zijn er op locatie normaal. Middags bruids was te gek. Maar dit is wel ultiem om een podcast op te nemen.
Ja, wat voor de luisteraars om even uit te leggen. We hebben een lange reis gemaakt naar Sint-Willibrord.
Ja.
We zijn naar Rogelli uitgenodigd.
Ja.
Ja, en we kijken hier tegen een hele mooie oude fiets aan van meneer
Rini.
Een, ja, wat voor een. Nou, kan het een gazelle is het. En het is echt een
maar
oude
je zei de naam bijna helemaal, dus van?
Van Rini Wagmans. Ja. En ja, dat is gaaf om daar tegenaan te kijken. Omdat je weet, dat is een fiets. En dat heeft een verhaal, dat heeft een geschiedenis.
Ja, ja, ja.
Ja, en dat... Dat past bij ons.
Ja, want we moeten het even uitleggen. Niet zo lang geleden hadden wij koude handen.
Ja.
En toen kregen we... Ja, het is eigenlijk heel grappig hoe het allemaal zo gelopen is.
Nu kregen we net al van die mietjes, zeg maar.
Ja, we zijn natuurlijk koude handjes. Noord-Hollandse mietjes. Maar toen hadden we koude handen. En toen kregen we heel tof van Rogelli kregen we handschoen opgestuurd.
Ja.
Nou, eventjes... We hadden daarvoor ook al een beetje wat contact gehad voor hem. Maar toen heb ik het gezegd, van, ja, misschien is het leuk om een keertje een podcast op te nemen. Dat we gewoon een keer samen en dat we dan een rondje gaan rijden. En toen dachten we, ja weet je, die handschoen pakken we op.
Ja.
En we gaan daar gewoon heen en zo zitten we hier. Dus,
hij maakt hem gewoon.
Ja.
Nee.
Ik maak hem. Peter, vet hè?
Ja, weet je, wij vinden het gewoon leuk om andere dingen te doen en andere dingen te belichten. En ja, dit kwam op ons pad en wij denken dat er een leuk verhaal in zit. En dan laten we het gewoon doen, weet je wel. Ja. Dus ja, leuk dat we hier zijn.
Maar we zitten dus niet alleen, want we zitten hier met de eindbaas van Rogelli, de CEO,
yes.
Melvin.
Goedemorgen.
Ik zou bijna willen zeggen welkom, maar eigenlijk is het andersom. Hè?
Ja, welkom in Sint-Willibrord.
Ja,
ja. Hele wereldreis voor jullie.
We reden net binnen hier en Sint-Willibrord eigenlijk doet meteen denken aan wielrennen.
Ja.
Want het is uiteindelijk je opa natuurlijk, Rini Wagmans. Maar waar zijn er nou nog meer wielrenners die hier vandaan komen?
Zeker.
Wel, hè?
Ja, de neef van mijn opa, Wout Wagmans.
Oh, ja,
dus,
ja, ja.
Ook uit onze familie.
Ja.
Wim van Est. Ook een gele trui dragen.
Dat was het.
Jacques Hanegraaf, ook gele trui dragen.
Ja, zie je. Ja,
dus
wij
hebben vier gele truidragers uit ons dorp.
Is dat het betekent dat jullie dan het dorp zijn met de meeste gele truidragers?
Durf ik niet te zeggen. Volgens mij wel. Maar wij zijn wel benoemd tot het wielerdorp van Nederland.
Ja, dat dacht ik al.
Dat klinkt als meer reisjes naar Sint-Willibrord. Heel veel verhalen hier in het dorp. Dat kan niet anders.
Jezus, wat leuk man. Wat, ja. Heeft het ook met elkaar te maken dan of niet? Want ja, ik kan me voorstellen, je opa en zijn neef... Dat is logisch, maar Wim van Es is toch weer een andere generatie een beetje, iets ervoor?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het was natuurlijk wel hier heel populair altijd. En ik denk dat van generatie op generatie dat gewoon verder ontwikkeld is.
Ja, ja. Ja, nou, ik vind het in ieder geval nogmaals bedankt voor de uitnodiging. En we gaan het nu gewoon vandaag eigenlijk een beetje hebben over het winterwielrennen en over Rogelli zelf. En zeg ik het nou ook gewoon goed of is het...
Ja, als je het echt goed wil zeggen is misschien Rogelli.
Rogelli, ja.
Een beetje Italiaans tintje natuurlijk. Ja. Maar Rogelli, Nederlands volksmond, prima.
En hoe is het nou, want een Italiaanse naam, en hoe is het eigenlijk het merk ontstaan? Wat is de geschiedenis daarvan?
Het merk is ontstaan in 1975 door een sportspeaker uit het Etteleur. Het is niet door onze familie opgericht, maar uiteindelijk wel in onze handen gekomen en door ons verder ontwikkeld. Hoe het ontstaan is, durf ik niet te zeggen, want dat is eigenlijk voor voordat wij het in handen kregen. Maar het is 1975 opgericht in Etteleur.
Oké.
En uiteindelijk heel bekend geworden van de worstenhelmen.
Ah, oké.
Dat was, waren Rogelli helmen.
Ah. Dus jullie waren eigenlijk een van de eerste die echt een helm op de markt ook zetten?
Die man uit Etteleur, die zijn mee begonnen. En de veiligheid werd steeds belangrijker. En toen kwamen ze met die worstenhelmen en die zijn toen heel de wereld overgegaan.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Dat waren Rogelli helmen.
En toen op een gegeven moment, hoe is het dan uiteindelijk van wat het toen was naar wat het nu is ontwikkeld?
Nou, kijk. Mijn opa was natuurlijk prof, knecht van Merckx. En die wilde voor zijn eigen kansen gaan. En die ging toen weg bij Molteni. En En helaas kreeg hij toen hartproblemen en meerdere hartstilstanden. Allemaal overleefd gelukkig. Maar zat geen carrière meer in. Dus ja, zijn carrière was eindig. Maar toen de tijd was wielersport niet heel goed betaald. En hij moest toch zijn boterham gaan verdienen. En uiteindelijk is hij terechtgekomen in de fietskleding. Eerst onder de noemer Goa. Goa kleding. En uiteindelijk is hij bij een faillissement opkoop. Is Rogelli helaas 2 keer toen de tijd failliet gegaan. En toen kon hij al het inventaris en de merkrechten opkopen. En zijn ze verder gegaan onder de naam Rogelli in 1992 was volgens mij.
Ja, want ik op een gegeven moment heb ik het ook eventjes natuurlijk destijds ook opgezocht. Want jullie zitten niet, het is best wel ook verdeeld over de wereld, toch? Als ik
ja,
het goed zeg.
Ja, ja. Zeker. We zijn internationaal, zijn we.
Maar Canada ook volgens mij. En,
ja, klopt. Ja. En Tsjechië, Polen, eigenlijk door heel Europa.
Ja. Ja, dus, want zijn er dan meerdere vestigingen of is dit echt de hoofdvestiging?
Nee, dit is echt de hoofdvestiging en wij zijn ook echt, wij doen eigenlijk alles hier intern. Dus we ontwikkelen de kleding, we doen de marketing, we alle beelden creëren we hier. En wij hebben partners in het buitenland die dan ons merk verder verdelen.
Okay.
Of we verkopen het zelf in het buitenland.
Lijkt me echt te gek om te doen, Wilke.
Zeker.
Als je dan op zo'n in het wielerdorp van Nederland tussen al dit soort spullen, want je ziet ook, het is ook een beetje een museumpje als ik het zo.
Ja,
dit,
wat je hier voor je ziet is echt een klein museumpje met ook echt een echte gele trui en dat is ook al een grappig verhaal.
Die is van geweest?
Van mijn opa, ja, okay. Van Rini. Rini heeft dat is de wielrenner die het allerkortste de gele trui heeft aangehad.
Oké.
Ja, dat was een etappe met een dag. Hoe zou ik het uitleggen? 1 dag met 3 etappes. 3 korte etappes. En het kwam zo uit dat in een massasprint mijn opa Rini net voor Merckx terecht kwam. En Merckx had die tour de droom om van de eerste dag tot de laatste dag in de gele trui te fietsen. Maar helaas door die massasprint was mijn opa eerder en die kreeg toen de gele trui. En dat was op de eerste etappe van die dag. En toen de 2e etappe heeft hij zelf terug laten zakken. Dus heeft hij iets van 90 kilometer de gele trui gehad en daarna had Merckx hem weer.
Oh, iets anders.
Ja, in de tussentijd is het natuurlijk ook heel kort geweest, maar een paar uurtjes voor de volgende etappe. Dus ja, inderdaad, dat was dan heel kort geweest.
Ja, dus dat was al
voor de mensen die kunnen het uiteraard niet zien, het is nog echt zo'n stoffen trui met zo'n stiksel. Waar Molteni Accor op staat. Het is van Le Coq Sportif zeker, als je dat zo ziet.
En het grappige is ook linksboven, dat was vroeger ook een trui. Dat is de combinatietrui, die bestaat inmiddels niet meer.
Dat is ook wel een tijdje de fameuze blokjes trui geweest, hè? Ja. Die op een gegeven moment, dat is toch dezelfde dan het combinatieklassement?
Ja.
Die mensen zien het natuurlijk niet, maar dat is die met de zwart-wit. En die is later ook de fameuze trui van wat Rooks ook nog wel heeft gewonnen in Teunissen. Ja. Met al die verschillende kleurtjes en bolletjes en dingetjes van al die truien. Ja. Dat is wel weer mooi om te zien hoe dat dan ook zich weer ontwikkelt.
Misschien is het wel leuk om straks een foto van te maken. Ja, dat kunnen zien
we zeker
naar kijken.
In de show notes. Dat ik wel neerzetten hoe dat eruit ziet. Met de fiets ook de voorsprong. Nou, het is echt fantastisch. En dit gebouw ook waar jullie nu zitten. Dat gaan jullie wel uiteindelijk verlaten. Hè? Want
ja, volgend jaar. Ja.
En waar gaan jullie dan naartoe?
We gaan naar Breda toe. Dus we gaan wel het wielerdorp verlaten helaas.
Okay,
onze roots en geschiedenis blijven natuurlijk wel hier. Maar we maken gewoon verdere stappen met ons merk.
Ja.
En daar is ook deze stap voor nodig.
En je kan ook wel zeggen, het gaat goed.
Ja, zeker. Ik denk dat de nare periode van corona ook voor sommige branches heel positief zijn geweest. Ook voor het buitensporten natuurlijk.
Ja.
En heel veel mensen hebben gewoon de fiets opgepakt. Dus dat is voor onze sport natuurlijk een hele mooie ontwikkeling.
Ja.
En dat hebben we gemerkt.
En wat is een beetje dan jullie toekomst, dat is jullie missie voor de komende periode?
Onze missie, wij willen voornamelijk gewoon, en dat proberen we ook met deze campagne waar we het straks over gaan hebben te bereiken, is mensen inspireren en motiveren om gewoon te genieten van de sport en van sporten aan zich. En daar heel bewust van te zijn. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. En uiteindelijk willen we verder doorgroeien in Europa.
Oké, en hoe kan je dat een beetje nu zien? Zo, wie is dan bijvoorbeeld, jullie zijn natuurlijk niet de marktleider, maar is dat dan een ambitie dat jullie dat willen worden? Of is het gewoon meer gewoon goed meedoen en steeds verder groeien?
Ja, marktleider vind ik moeilijk te zeggen. Wij willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken en zorgen dat ze, als ze gaan sporten, daar gewoon heel erg van genieten.
Ja, precies.
Dat vinden we het allerbelangrijkste.
Precies. En dat is ook een mooi bruggetje volgens mij, want het is inmiddels natuurlijk nu, as we speak, zitten we hier, moet ik het even goed zeggen, het is vandaag 14 november uit mijn hoofd, hè? Dat klopt helemaal. En de winter is natuurlijk begonnen. En wat het ook zo mooi maakt, en dat is ook het leuke met de knipoog naar de handschoenen. Wielrennen wordt vaak gezien natuurlijk als een sport die je doet bij lekker weer. Wat je doet als zonnetje schijnt. We kennen natuurlijk wel het veldrijden, het mountainbiken, maar het wegwielrennen zelf doe je niet zo snel in de winter. En nu hebben jullie een campagne opgezet, Embrace the Winter. Ik ben wel benieuwd waarom juist die campagne.
Ja, nou, wat je precies zegt. Ik denk dat je in de winter juist heel mooi kan fietsen. En dat het heel vaak gewoon heel lekker weer is om naar buiten te gaan. En het wedstrijdsporten, dat gaat al door. Het veldrijden, het mountainbiken. Maar heel veel mensen die haken af in de winter. En het is hartstikke prachtig om in de winter buiten te fietsen. Dus daar wilden we meer mee doen. En ook onder het motto dat we mensen willen inspireren en motiveren om te genieten en plezier te hebben in de sport, vonden we dit een heel mooie combinatie om dit naar buiten te dragen.
Ja, precies, precies. En jullie hebben ook een fantastisch verhaal daarbij neergezet van Frank Heijnen.
Ja.
Dat was de ode aan de winterwielrennen.
Ja.
Ik vond het echt prachtig. Voor de mensen die dat niet gehoord hebben of gekeken, nou, ga dat zeker nog even beluisteren. Misschien kunt u ook eventjes in de show notes erbij zetten. En iedereen heeft ook wel een beetje daar zo zijn gevoel bij. Ik ben namelijk ook wel benieuwd, Peter. Jij bent hier de ex-pro. Wat vond je altijd van het fietsen in de winter?
Die ging altijd naar Australië, lekker warm.
Je was er helemaal niet, natuurlijk.
Ja, nee, als beroepsrenner, dan zoek je natuurlijk wel op plekken waar je goed kan trainen. Maar zeker de winter vond ik niet slecht om te fietsen in Nederland. Kijk, soms, ik zou altijd... Kijk, er zit natuurlijk hier in de kleding dinges. Maar ik zeg, ja, slecht weer bestaat niet, maar slechte kleding wel. En dat zeggen meer beroepsrenners natuurlijk. Dus ik heb het ook van iemand anders overgenomen. Dus ik was ook altijd wel bezig om daar naartoe te zoeken. En ja, de mooie dagen vond ik eigenlijk meer 5, meer 6. En dat zonnetje erbij was en een beetje licht vorst.
Kurk droog.
Dat vond ik het lekkerste.
Windstil,
dat vond ik eigenlijk misschien nog wel lekkerder dan 6, 17 graden. Dat je net niet weet wat je wel of niet aan moet. Kijk, de dagen dat het 2, 3 graden is en dat het regent of de weg zeiknat is. Ja, dat is voor een beroepsrenner cruciaal. Maar dan splitter ik mijn dag gewoon in 2. Dus dan zorg ik dat ik 's ochtends dan 2 op de home trainer ging en 's middags naar buiten. Of 's ochtends op buiten, 's middags op de home trainer. Ja, en dan deed ik regen over schoenen aan en dan kreeg je na een uur even goed wat koud. Maar ja, dan bekortte ik mijn training gewoon in. Dan was ik even goed buiten geweest en voelde ik ook gewoon fit en fris. Ja, maar die ritten van 6, 7 uur met min 5, min 6, dat vond ik fantastisch.
Ja. Ik heb er zo ook wel echt wel een mooie herinnering aan. Een van de eerste keren dat ik in de winter fietsen, wat was uiteindelijk een hel, maar ik zal even uitleggen waarom. Ik had op een gegeven moment, ik voetbalde altijd, last van mijn knieën, dus ik ben op een gegeven moment wat meer gaan fietsen. Maatje van mij, die had ook nog wel, zijn vader had een fiets voor me liggen. En op een gegeven moment, in de zomer veel gefietst. En toen op een gegeven moment werd het winter, echt natuurlijk koud. En eigenlijk moet ik eerst zeggen, het werd herfst en het wordt nat. En als ik ergens een hekel aan heb, is het gewoon als het een beetje nat is op de weg. Maar bij ons heb je ook wel een agrarisch gebied, dus dan ligt er vaak een beetje blubber ook. En dan wordt het echt gewoon zo'n glijpartij, helemaal goor. En dat vind ik dus helemaal niks. En dat merkte toen al, dit is niks voor mij. Op een gegeven moment het winter. En die vader van een maatje van mij, die zegt, kom, we gaan een rondje doen. Dus ik dacht, oké, weet je, het is voor mij nu meer wij buiten. We gaan het proberen. Maar ik had gewoon één pakkie. En ik had dus geen beenstukken. Ik had helemaal niks. Dus ik dacht, nou weet je, het wordt vanzelf wel warm. Bij je voetbal gedacht is, ga je ook gewoon in de winter in je korte broek. Dus ik ging fietsen. Nou, ik heb het toch op een tijdje koud gehad, jongen. Ja. Het was echt niet normaal. Maar ik dacht wel, nou ja, weet je, het is wel heel lekker. Want het is gewoon kurkdroog. Ik moet hier hem op kunnen kleden. Nou, de volgende keer dacht ik, nou, ik laat me die kern, dus beenstukken, warme kleding aan. Alleen nog steeds één ding, echt, ik had een ontzettend koude zak, om het zo maar te zeggen. Toen zei hij ook, gewoon heel simpel, van je moet er een washandje bij doen.
Ja,
en dat soort kleine dingen, weet je wel. En nu, als ik in de winter fiets en ik ga een grote ronde doen, dan vind ik het soms wel lekkerder dan in de zomer eigenlijk.
Ja.
Want in de zomer, ja, je hebt veel water nodig, je verbrandt veel. In de winter, je kan je er lekker op kleden. En eigenlijk is er niks lekkers dan een kurkdroge omgeving, best wel koud en dan eigenlijk een beetje in je eigen holletje op die fiets zitten. Ik vind het echt heerlijk.
Ja, het grote verschil vind ik eigenlijk tussen de zomer en de winter is, kijk, als het zomer is, dan staat je fietsje in de scheur en het is mooi weer, ik ga een rondje. Je trekt je shirtje en je broekje aan en je gaat weg. Maar als het winter is, ja, dan ga je nooit eventjes, ik ga even fietsen, ik trek mijn pakje aan. Je kijkt altijd even, wat is het weer? Hoe moet je je bandjes doen? Gaat het misschien regenen? Hoe hard waait het? De hele aanloop ernaartoe, ja, ik persoonlijk vind dat eigenlijk het mooiste. De aanloop ernaartoe, het klaarzetten, het aankleden, het dag van tevoren al je voeding klaarzetten, omdat je toch even meer nodig hebt.
Ja, precies.
Dat vind ik eigenlijk het mooiste van in de winter. Je hebt veel meer beleving van je, het is niet alleen het rondje fietsen. Het is gewoon het totaalpakket wat je beleeft in de winterfietsen.
Ja, en het is ook gewoon als je dan op een gegeven moment echt zo'n hele koude ronde hebt gemaakt. Je wordt gewoon lekker rozig, weet je wel. Dus je hebt de rest van de dag echt zo'n gevoel dat je op de bank zit. Ja.
Heel voldaan.
Echt gewoon niet normaal. We hebben wel eigenlijk toen Peter nog prof was, dat vertelde hij het ook vaak. En ik ga nu even jouw woorden gebruiken. Dan had hij een training gedaan of een strandrace in de ochtend. En dan eigenlijk ging hij inmiddels nog even het veld rijden. Kijken, want dan haalde hij nooit het einde van de uitzending. Want dan ingedoezeld worden. Tegenwoordig heb je kinderen, dan wordt het wat moeilijk. Dan word je wel naar je oor
getrokken. Je
mag je blij zijn als je een keer op de bank kan liggen. Ja. Maar zo verwoord ik het wel goed.
Ja, ja, zeker. Het is helemaal waar. En ik dat daarom zeg ik van de wintertraining voor mij was soms wel beter dan de zomertraining.
Ja.
En met vliegen en muggen en zo, dat had ik altijd scheid hekel aan. Dus ja, de winter heb je die niet. Dat was top. Maar ik heb ook de hele transitie doorgemaakt. Wat jij zei, washandje in je broek. Ja, dat heb ik ook dat niet dat gedaan. Maar ik had dan bijvoorbeeld van mijn oma een hele oude zeem. Gewoon zo'n zeem waar de raam weer lap eigenlijk. Niet een zeem in je broek.
Ja.
En die spelde ik dan op mijn ondershirt. En op een gegeven moment was het 2007, 2008. Ja, dat was dan een soort van windprotector onder
mijn
jack.
Ja.
En dan later, ik weet dat 2010, toen kwamen we voor shirts van Kraft of zo. Die dan op een gegeven moment hadden zo'n windprotector. En die kwamen ermee, ja. Dat was natuurlijk top. En dan scheelde weer een jackie erbuiten. Op een gegeven moment had ik 3-4 jackies aan. En op een gegeven moment, ik weet nog wel dat... op een gegeven moment kregen we jackies van Gabba, van Castelli. Die kwamen toen door Gabriel Ras, die kwam ermee. Ja, wij wisten niet hoe gauw we die dingen moesten hebben. Want ja, dat was... scheelde 2-3 jekken aan in de winter. Nou, ja. Zo, hetzelfde winterbroeken. Ik weet nog, bij op een gegeven moment het laatste jaar bij Aqua Blue kregen we speciale winterbroeken. Dan was de voorkant gewoon extra dicht, omdat er minder winter in kwam. En nou, ja, dat was gewoon top om minder winter...
De laag waar je kruisen doet tegenwoordig.
Ja, dat gewoon is echt top. Dus dat stof wat je eigenlijk soms de beenstukken van had als het ware, dat zat dan ook in je winterbroek.
Ja,
ja, en zo is die hele evolutie geweest van... ja, de 3 ondershirts en 2 shirts en dan een jack en dan nog een jack. En dan, dat is allemaal geweest. En nou, ik weet nog, laatste jaar had ik gewoon een ondershirt aan met lange mouwen en een goed jack.
Ja, precies. Ja.
En nu is het, ja, soms is het dan een beetje regen. Dan zorg ik wel ik een tweede jack aan, dan kon ik een regenjack aantrekken of niet. Maar ja, zo is voor alle temperaturen is er gewoon heel veel te doen. En ja, die vraag wat ik heel veel mensen gehad heb van, ja, wanneer moet ik wat aan? Want ja, beroepszender, ik weet hoe stressvol het was in de bus. Dat we zagen van, die deed armstuk aan, die deed beenstuk aan, die deed dat en die deed zus. En elke amateur weer en heb dat eigenlijk ook. En voor mezelf had ik altijd een soort van, ja, als het 10 graden was, deed ik dat aan. En als het 14 graden was, deed ik dat aan. En deed ik dikkere handschoenen aan, dunnere handschoenen aan. Als het regende met 5 graden, had ik dat aan. Dus ik had voor mezelf een heel patroontje gemaakt dat ik niet meer hoefde te kiezen. Maar had ik van tevoren gewoon bedacht, oké, okay, die temperatuur, dat weer, dat aan. Die temperatuur, dat en dat. En ja, klinkt gek, maar of het min 10 was of 0 graden was, had ik hetzelfde aan. Omdat het toch een soort van kantelpunt weer is, ja, bij 1 of 2 graden. En tussen 2 en 10 had ik ook hetzelfde aan. En tussen 10 en 15 had ik hetzelfde aan. En had ik altijd voor mezelf een soort patroon gecreëerd. Hoef ik niet meer over na te denken. En dan, ja, het kantelpunt was natuurlijk wel, oké, okay, 0 graden met regen, 0 graden droog. Ja, dan deed ik wel, wissel ik wel iets in. Maar dat was altijd maar kleine dingen.
Ja, precies. Dat is het verschil tussen de ex-prof en de amateur. Peter heeft zoveel ervaring en uren gemaakt dat hij weet wat hij aan moet. En wij gaan er buiten uit, of het is veel te warm, of het is veel te koud. Ja. Het is nooit dat je denkt van, nou, ik heb vandaag toch de juiste keuze gemaakt.
Ja, maar soms inderdaad, wat jij zegt, dan heb je gewoon echt veel kleren aan. Ik denk, nou, lekker warm. En dan denk je, ah, die overschoentjes, laat die maar zitten, weet je wel. En dan, ja, heb je gewoon weer vette koude voeten.
En dan moet je 3 uur lang wachten voordat je onder die douche kan, zeg maar.
Ja, maar dan ben je dus er helemaal verkleumd. Want als je voeten helemaal koud zijn, dan kan, ja, je nog zoveel kleren aan als je wil. Maar dan word je helemaal koud.
Ja, en dan kom je niet meer vooruit, omdat je gewoon niet meer lekker fietst. Precies.
Maar daarom is wel heel interessant wat Peter zei, dat je voor jezelf moet gaan kijken met wat voor weersomstandigheden je liefst wat je aantrekt. Want het is gewoon heel persoonsafhankelijk wat je graag aandoet.
Ja, precies. Ja.
Want de een krijgt snel warm, de ander, ja, heeft gewoon heel snel koude voeten, ja, of koude handen. Dat, ja, vond ik wel een hele goede, ja, goede tip.
Ja, en het is misschien ook wel een beetje... kijk, het kan heel koud zijn. Maar het, soms is het, als het bijvoorbeeld min 5 of min 10 zelfs is, en er is geen wind, dan kan het natuurlijk weer heel anders aanvoelen dan als het bijvoorbeeld 5 graden is en met een hele harde wind.
Ja.
En dat is wat mensen wel eens vergeten. Mensen focussen heel erg op de temperatuur. Maar eigenlijk is wind veel belangrijker. En, ja, en met name waar wij vaak fietsen in, ja, de kop van Noord-Holland, ja, dan heb je wel eens gewoon zo'n vieze snijdende wind. En dan denk je, god, ja, wat is het? Het is gewoon bokaal.
Ja, en daarom zei ik net ook, eigenlijk die hele beleving ervoor, ja, dat is eigenlijk ook de belangrijkste stap die je moet zetten. En hoe vaker je fietst, hoe meer je er ook mee gaat bezighouden. En, ja, hoe beter je het voor elkaar hebt.
Ja.
En ja, dat is wel waar. Ja. Kijk, als je de voorbereiding niet goed hebt, ja, dan is fietsen in de winter kan of heel leuk zijn of echt helemaal niet leuk zijn.
Ja, en ik,
wat ook al vaak was, dat ze dan te veel aantrokken. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb kleding aan die heel ventileert bijvoorbeeld. Hè? Dus dan heb je een jackie aan en een shirt aan en een ondershirt en nog een ondershirt. Ja, doe toch maar even die windstopper aan. En die windstopper is dan de windvanger, zeg maar. Die breekt de wind. En dan is het eigenlijk net te warm. Dan doen ze dat windstopper uit. Maar dan zijn ze al zo nat geworden omdat het, ja, eigenlijk te warm was. En dan krijg je die koude wind op je borst. Ja, ja, ja. Ja, en dan koel je zo enorm af door een heel dun windjakje. Dus eigenlijk alles al of een ander ondershirt aan moeten doen of een ander jack. En dan de bonus, dan dat die windstoppen. Dus
ja, precies. Ja.
Ik zorgde dan altijd dat ik 2 lagen windprotectie had. Dus dat ik die windstoppen dan van een dikke materiaal had, als het dus koud was. Dat je meer een soort lange mouwenjasje hebt zonder de armen als het ware, als windprotector. Dan echt die windstoppen die dan de wind opving. Ja, ja. En dan is dat weer die beroepsrenner of renner die iets meer ervaring daar heeft, die daar de keuze in kan maken. Maar ja, dan zien ze, oh, dat moet ik ook hebben. En dan hebben ze dat. Dus ja, het was wel groot verschil.
Ja, precies.
En dat kan dan maar een heel klein beetje verschil maken. Maar ja, dat maakt er zoveel meer comfort.
Ja, maar zelfs een profrenner gaat dan wel eens in de fout. Want als je bijvoorbeeld, dit is 2021. Dit jaar was wel relatief normaal qua de kalender.
Ja.
Maar 2020 was natuurlijk een raar jaar. Toen was bij spreken nu pas de Vuelta afgelopen. En toen zag je dat ook gewoon heel veel renners ontzettend veel moeite hadden met de kleding. We hebben bijvoorbeeld alleen al Hindley gezien. Die met een afdaling en een regenjasje. Nou is dat natuurlijk ook wel, had ook gekund in mei. Maar je zag wel gewoon dat ze eigenlijk ook niet goed wisten van wat moet ik nu precies qua kleding in de wedstrijd aandoen. Want ze dat ook misschien wel helemaal niet gewend waren.
Nee.
Maar het is ook gewoon heel moeilijk. Kijk, als je puur naar je benen kijkt, je bovenbenen, je hebt onderbenen. Je bovenbenen, voor mijn gevoel, moet altijd even wat warmer aangekleed zijn dan je kuiten bijvoorbeeld. Ja, wat ga je aantrekken? Wat is
hoe dik je bovenbenen zijn.
ook dat. Nou ja, goed, die van mij zijn niet zo heel dik. Dus ik moet meer kleding aan. Nee, maar goed, dat zijn wel dingetjes wat dat lastig kan maken.
Kijk, je geeft zo'n voorbeeld als Jay Hindley. Ik ben dan van mening, had van tevoren een beslissing. Wij maakten altijd, tenminste, de renners waar ik mee gereden heb, maakten een soort van afspraak. Als je een keuze hebt, moet je het maken en dan moet je niet gaan twijfelen. Want zodra je twijfelt, hij had twijfel, dus moet ik hem wel of niet aan. En dan doe hem aan en doe hem niet dicht. Dus daardoor verliest hij heel veel tijd en energie, omdat hij heel veel nadelige wind had van dat openstaan, wapperende windjack.
Ja, zeker.
Dus ik heb dat ook geleerd van Jens Maurits en Graeme Brown. Als je keuze maakt, regen, ik doe hem aan. Dan moet je geen twijfel hebben aandoen. Dat is de keuze die je gemaakt hebt en dat is de keuze. Klaar. Ja, en als je hem helemaal aan had, dan weet je, oké, dit is de keuze die ik heb gemaakt. En dan hoef je niet te twijfelen. Jay Hindley heeft de keuze gehad. Doe ik hem aan, doe ik hem niet aan. Die had twijfel. Dit is niet dicht, verliest daar veel tijd. Op het moment dat hij gewoon die keuze had gemaakt, trek hem aan, doe hem dicht, klaar. Dat is de keuze die ik maak, dat is het.
Ja, precies.
Wat mij ook wel opvalt, kijk, de regenjacks zijn tegenwoordig van ook steeds beter materiaal, steeds elastischer, want je wilt natuurlijk niet dat het gaat wapperen.
Ja.
Maar het nadeel daarvan is, om het aan te trekken, het zit zo strak dat je ook zoveel spanning op die jacks moet zetten om aan de onderkant het ritje dicht te krijgen.
Ja,
en dat zag ik ook met in dat geval waar je het omschreef, dat best moeilijk is.
Ja.
En dus en nog koude vingers waarschijnlijk, of die vingers waren misschien een beetje verkrampt. Ja, dat maakt
en dan nog zo strak en dan voor mij ging het natuurlijk omhoog nog toen.
Omhoog,
en regen en wind en dan koude handen inderdaad. Dan moet je maar net met dat strak regenjekje moet je maar aankrijgen.
Waarschijnlijk meer tijd winst gehad, had hij gewoon eventjes gestopt. En
nou, maar je zag het ook aan Kelman, die kreeg dus een rit niet dicht. Maar wij vroegen ons toen ook af, en ik vraag, misschien hebben jullie dat ook wel, dat je gewoon bij spreken klittenband in zo'n regio, is dat er ook nu?
Is wel moeilijk. Kijk, klittenbanden gaat natuurlijk. Die regenjacks hebben allemaal waterdichte ritsen. Dus daar gaat geen water doorheen. Een klittenband gaat zo het water doorheen.
Ja, precies, precies. Precies.
Hey, ik weet wel, we hebben het nou over klittenband toevallig. Ik heb dan jaren gehad bij Drapak. Toen lieten we alle regenjacks ommaken met een klittenband erin. Op verzoek van Graeme Brown. Dus we hadden dan de kabba's. Dat was gewoon de eerste keus. En dan de tweede keus was een jack met een rits. Maar als het dan echt ging vriezen, bijvoorbeeld, die gaan starten in een etappe. Het is 8, 9 graden. En na 2 begint te regenen en de temperatuur zakt zo hard dat je eigenlijk niet meer de juiste kleding hebt. Dan hadden we een soort noodregenjack als het ware. Die deed je dan, als je handen zo verkleund waren, zeg je een emergency jacket. En dan kreeg je dat jack en dan zat de klittenband erin. Hup, en die vouwde
Precies,
zich. Maar het nadeel is van de beroepsrenners ten opzichte van de particulier, zeg maar, dat kon gewoon de normale recreant. Ja, wij deden die jack 1 of 2 keer aan. En zat die vol met zand en troep en rotzooi. Want ja, met regen heb je ook troep. En dat klittenband niet meer zo goed plakt eigenlijk wat er zou moeten doen. Dus dat is helemaal eigenlijk een discussie wat voor een toerfietser, die kon even stoppen, ze regenen deze ritsen en klaar.
Ja, precies.
Maar ja, wij konden niet stoppen, omdat je handen zo verkleund zijn eigenlijk, dat je door de regen en kou kan bijna geen enkel handschoen tegenop als het helemaal doorweekt is. En het houdt wel een paar uur vol, maar op een gegeven moment dan word je toch koud, je lichaam wordt koud en daarom is iedereen ook wel verkleund over de finish komen. Maar ja, we hadden dat er ook om dan, als je over de finish komt, dat je rug nog moest laten zien. En dan trok je aan de klittenband, dan scheurde je maar zware open. Had je geen boete omdat je
precies,
de finish overkwam.
Ja, precies. Kijk, en dat is natuurlijk ook, als het heel erg regent, is ook natuurlijk wel het verschil. Dan wil je ook inderdaad dat je hem goed dicht hebt. Maar als het gewoon echt een beetje koud is, dan maakt het ook niet zo heel veel uit natuurlijk.
Kijk, en dan hadden we geen neopreen handschoenen. En dan, ja, dan ging op een gegeven moment net als een surfpak effect, hè, dat je dan water tussen je vinger en je dan warmde het weer op. En dan had je soms eerst een uur lang warme vingers. En dan was het een beetje door het zweet, was het zo nat dat je weer koude handen kreeg. En dan een half uur later kreeg je weer warme handen.
Ja.
Maar ja, als dat dan weer met -10 was, ja, dan word je ook niet meer warm omdat het zo koud is. Dan trok ik ze liever uit en deed ik dan echt winterhandschoenen aan. Of weet je, dat je vingers tegen elkaar aan zitten. Ja, dan was dat weer lekkerder. Ja, maar ja, dan, die werden weer helemaal saiknat. En deze weer uit. Deed weer
het is ook moeilijk. Ik ben wel benieuwd, wat is eigenlijk jouw ultieme wintertocht geweest?
Boah, ik heb er veel gehad. Ik heb altijd heel erg genoten van de sneeuw. Dus ja, op de mountainbiken met 10, 20 centimeter sneeuw. Dat vond ik fantastisch. En ik weet nog wel dat ik dan belofte was. En ja, heb ik al vaker verteld. Ik had altijd het idee dat ik meer moest doen dan een ander. Dus die dagen dat het heel slecht weer was of veel sneeuw. Denk je, ja, als ik nou 5 uur ga fietsen en die ander doet dat niet, dan word ik beter. Dus ik deed altijd wel 5, 6 uur met zoveel sneeuw. Maar dat maakte ik voor mezelf leuk. En dan ging ik 2 fietsen. Dan ging ik naar huis, deed ik een droog thermojack aan, een droog shirt aan, een nieuwe handschoen. En dan ging ik weer. En dan knoopte ik een vuilniszak om mijn schoenen heen, omdat er zoveel water van het sneeuw kwam. En dan tapte ik het dicht. En dan ging ik weer verder. En ja, dat was voor mij altijd wel een stukje magisch. En dan ging ik wel bij ons over de ringvaart, 20 kilometer over het ijs fietsen en zo, weet je wel. En dan ja, pakte ik daar weer een stuk mee. En ja, dat was toch mij wel altijd wel wat ik echt heel...
Ook echt over het ijs
heen? Ja, ging over het ijs heen. Gaaf, eigenlijk gevaarlijk, maar ja, wij vonden dat wel ultiem.
Je bent jong en je doet wat.
Ja, maar ja, ik dacht dat ik dat nodig had. En achteraf gezien heb ik daar, als ik nu terugdenk, zal ik daar niet veel gewonnen hebben. Zal ik op andere dingen meer gehad hebben, maar ik heb wel een hele mooie herinnering van, ja, dat ik dat heel erg tof vond.
Het is je mooiste rit ooit dus.
Ja, dat vond ik wel echt tof.
En die van jou, Melvin?
Oef, vind ik een hele moeilijke vraag.
Ja?
Ik haalde het geluk uit de kleine dingetjes. En ik vind ook in de herfst fietsen met alle kleuren en dan de bomen die er mooi bij staan, de zonnetje die er doorheen komt. Dat vind ik prachtig. En ik heb niet echt één rit die eruit springt, maar gewoon de omstandigheden die er zijn in de herfst en winter, dat vind ik gewoon prachtig.
Ja. Want we hebben het wel een beetje gehad over de geschiedenis van jouw familie. Maar heb je zelf eigenlijk een beetje gekoerst? Want je hebt natuurlijk wel echt ultiem wielenbloed.
Ja, dat maakt het misschien ook wat moeilijker. Ja, ik heb heel kort gekoerst in mijn jongere jaren. En dat was eigenlijk net voordat ik een groeispurt kreeg. Ik was nog wat kleiner en wat voller.
Ja.
En dat maakte voor mij ook wat moeilijker om mee te komen. Dus ik kon een beetje achterin mee in het peloton. En eigenlijk toen besloot ik van ja, ik train 4 keer per week. Hè, 2 koersen per weekend. Dat lukt allemaal net niet. Soms kon ik wel mee. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo zin in.
Ja, 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 ja.
En toen ben ik eigenlijk ermee gestopt. En toen kreeg ik mijn groeispurt en werd ik eigenlijk heel lang en dun.
Ja.
Ja, en dat was eigenlijk wel iets beter postuur om mee te kunnen.
Ja, ja, ja.
En toen ben ik eigenlijk ook gestopt.
Wat was je, meer een klimmer of een sprinter of een
tijdrijder? Ja, ik denk wel gewoon...
Allround.
Ja, meer een stoemper.
Stoemper?
Ja.
Kijk, klinkt past dan weer mooi bij de winter, hè?
Als je lichaam dan eindelijk het moment heeft gehaald dat je het juiste lichaam hebt, dan ga je stoppen.
Ja, dat daarvoor was natuurlijk al gestopt. Dus ja, ik stopte en toen het jaar daar doorheen ontwikkelde mijn lichaam, zeg maar. Ja. Maar goed, ja, dingen lopen zoals ze lopen. En daar vind ik ook knap bij zo'n Mathieu van der Poel. Want die koerste bij mij ook altijd. Die deed heel peloton op een rondje zetten. In Spijkenissen, kan ik me wel herinneren. Dat toen fietste hij ook in onze categorie. Die reed iedereen op een hoop. Toen al. Dat die, als je zo'n naam hebt, het wel even doet.
Ja, precies. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het is ook wel een grote last die je misschien ook wel draagt.
Ja, of bij andere sporten. Ja. Bij Formule 1 met de vader die ook al het hoogste niveau heeft gezeten. En dat je dan als nakomeling even doet, vind ik dat heel knap.
Ja. Maar het is wel weer mooi dat je op een andere manier dan toch die familiedynastie doorzet door de kleding.
Ja, zeker. Ja, ons bedrijf is ook, wij zijn inmiddels, ik doe het samen met mijn broer dan de derde generatie.
Ja.
Ja, het is echt een familiebedrijf en ook uit de sportwereld. Ja, dat is wel heel, heel tof om te doen.
Ja. En heb je dan ook, want dat vraag ik me wel eens af, dan als je een familiebedrijf hebt, zijn er dan ook de mensen die voor je werken, is dat dan ook weer... vaak ook weer met een beetje een familiaire band? Of is dat dan ook bewust gewoon extern gezocht? Of zijn het wel gewoon, hou je het wel echt een beetje close, om het zo maar te zeggen?
Nou, ik denk dat er wel een familiesfeer hangt binnen het bedrijf. Maar we zijn niet op zoek naar echt speciaal mensen uit onze familie.
Nee, maar niet uit de omgeving. Dat is niet per se...
We zoeken voornamelijk mensen die bij ons merk passen en geloven in wat wij willen met ons merk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat iedereen die bij ons werkt gelooft in waar we mee bezig zijn.
Ja. Ja, en ik ben ook wel benieuwd. Peter vertelt net eigenlijk als zijn ervaring als prof, wat hij altijd dan qua kleding aandoet. Nou, jij weet volgens mij natuurlijk als geen ander als de eindbaas van Rogelli van wat mensen tegenwoordig qua kleding aan moeten doen. Stel, ik ga fietsen, het is een beetje -5, het is droog. Wat zou je me aanraden om aan te trekken?
Ja, dat is dus altijd heel lastig, want we hadden net al een beetje over, het is zo persoonsafhankelijk van wat je graag aandoet.
Ja.
Maar ik zou voornamelijk kijken naar wat jij zelf als persoon nodig hebt en inderdaad met lagen te werken en voor jezelf te bepalen wat je in welke omstandigheid nodig hebt. Wat voor wind staat er? Is het windstil? En daar moet je op kleden met verschillende soorten windstoppers of onderkleding. Dat is gewoon een heel afhankelijk van de persoon.
Ja, precies.
Dus ik vind het heel moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Maar je moet wel goed kijken naar lagen inderdaad. Je moet een goede basislaag hebben, goed ondershirt, waardoor je kan blijven vocht afvoeren en niet oververhit raakt. Ja, en daarna is het een beetje aftasten in hoeveel lagen je nog meer draagt. Hè. Doe je een lange mouw aan met een windstopper? Ja. Doe je een dik softgeljack aan, wat eigenlijk dus een lange mouw is met de windstopper aan de buitenkant? Doe je een standaard lange broek aan of met extra dubbele panelen in de knieën en bij het kruis tegen een koude zak, zoals je al zei?
Ja, precies. Ja.
Dus dat is heel persoonsafhankelijk.
Ja, en wat ik altijd zeg ook, als je snel last van koude voeten en koude tenen en koude vingers bijvoorbeeld, daar verlies je de meeste warmte van je lichaam. Hè? Je oren, je handen en je voeten, als dat lekker warm is, dan heb je al een stukje frustratie minder. Kijk, soms is het moeilijk om die warme handen te houden. Als je te dikke handschoenen hebt, ga je weer zweten, word je ook weer koud. Dus het is soms ook de balans erin te vinden. Maar ja, je hebt jongens die zeggen, ja, ik heb altijd koude voeten en die draaien zonder handschoenen met min 5. En dan denk ik, ja, ik krijg het zelf al koud als ik dat zie.
Ja, precies.
Maar ja, ik had altijd gewoon zorgen, als ik gewoon goede handschoenen aan heb en ik heb gewoon lekker overschoenen aan, dan is maar 1-0 gewonnen. En dan, als ik dan daarna, bouwde ik de rest een beetje op. En ik had ook verschillende overschoenen ook. Met dat als het nat is, dan had ik net even een dikker bovenkant, dat het minder goed hecht. En aan de andere kant, als het koud was, had ik weer die neopreen, weet je wel, die lekker warm bleef. En dan deed ik ook wel eens een tweede paar sokken aan, om dan een extra laagje te hebben.
Ja.
Maar ja, dat is ook weer daarin zoeken. En dat leer je ook handigheid in. Ja. Kijk,
dit is wel de ideale wereld natuurlijk. Kijk, als je een gemiddelde amateur heeft, die heeft natuurlijk niet 3-4 keuzes voor schoenen. 3-4 keuzes en handschoenen. Die hebben vaak gewoon 1 handschoen. En die handschoen, die moet het eigenlijk doen vanaf oktober tot aan dat voorjaar weer begint.
Ja, maar dat zeg ik dat wat jij zegt klopt wel. Maar wat ik altijd zei, ik zeg, ja, als je auto hebt, dan heb je ook zomer- en winterbanden. Ik zeg, zorg als je nou 2 paar handschoenen hebt. Eentje die dan van 10 tot 15 is en van 5 tot 10 bijvoorbeeld.
Tussen handschoenen en een...
Dan kun je 2 keer lang mee toe, precies. In principe. Dus ja, ik adviseer altijd van, ja, zorg dat je goede spullen hebt. Dan wordt die fietsen ook veel plezieriger. En ja, dat was ook wel... Ja, ik kan niet iedere portemonnee kijken natuurlijk. Maar ja, als het dat toelaat, dan zou ik daar wel investeren. De reizen fietsen van 5.000-6.000 euro.
Ja, zeker.
En dan hebben ze 1 paar handschoenen. Want ja, een paar handschoenen, dat kan er niet vanaf. Ik zeg, zodat dan gewoon dat je dat in orde is, dan gaat die 5.000 euro van je fiets gaat ook veel plezier
blijven. Kijk, zeker als je 12 maanden per jaar wil fietsen en je wil altijd lol hebben in je rondje. Ja, dan moet je het wel gewoon voor elkaar hebben.
En wat jij zei, dat kan ook wel. Ik heb ook wel eens een keer een tip gegeven aan iemand. Ik had op een gegeven moment... Die hoorde ik ook via een soort ondershirt voor je handen. Ik denk, ondershirt voor je handen krijgt. Nou, wat was dat materiaal? Dat was van Kraft, hè? Dus die kwam toen met die ondershirt. En er was een handschoen, die zijn voor mij al 10, 12 jaar oud. En die, als ze dan net twijfelde of het dan echt koud was, dan had ik een soort binnenhandschoen in een handschoen. En dan was dat een extra laagje. Ja, die deed ik dan heel gauw uit na een half uur. Want als die nat wordt, ja, dan krijg ik koude vingers. Maar als ze dan gestopt waren voor koffie na 3 uur fietsen, dan pakte ik die deken aan en dan had ik weer een extra handschoen.
Je zit tegenwoordig in de handschoenen zelf in gemaakt. Ja, dat zijn hypora's, noemen ze dat.
Dat vond ik toen, voor mij was dat weer een tip wat Wilkes, dat ik twijfelde en deed ik dat weer aan.
En het weet je wat natuurlijk ook leuk is, sommige mensen hebben ook juist een kracht als het koud is. Als je bijvoorbeeld wielrenners zoals Steven de Jong en Bobby Traxel, die waren juist eigenlijk beter als het koud werd. En dat is ook wel weer mooi aan de mens. Dat de ene, bijvoorbeeld, we weten heel goed met Wellens bijvoorbeeld. Ja, die kan minder goed met heel hoge temperaturen omgaan. En die zal bijvoorbeeld weer veel beter zijn als het koud is. En dat is ook wel weer mooi aan het wielrennen. Dat, eigenlijk is het ook best wel jammer dat het is ook wel logisch, maar dat op een gegeven moment in de winter er geen koersen meer zijn. Terwijl het wel echt heel erg gaaf zou kunnen zijn als het juist zo koud is.
Maar
het is
ook iets gevaarlijker natuurlijk, hè, de winter. Kijk, het is wel, je moet wel, vooral met het vallen van de bladeren, je moet soms wel even alert blijven als je echt gaat koersen op een hoge snelheid en liggen in een bochtje een beetje vochtig en bladeren. Weet Peter misschien beter...
Je doet pest in wel. Ik weet nog goed dat ik een keer... had ik net de Gabba gekregen, of tenminste moesten kopen, hè, want in het begin dan krijg je dat niet. En eerste koers, denk ik, doe mijn Gabba aan. Dan hoef ik een ondershirt, een shirt en dan een Gabba. Nou, 5 kilometer onderweg, een van die voorjaarskoersen, valpartij, elk al kapot. Dus het is een baan dat ik er toen was ook bijna niet meer te krijgen, omdat het toen iedereen wou ze toen hebben. Ja, dat had ik de pest in die weken erop. Toen was het er elke keer slecht weer en dan kwam ik met mijn flapperend regenjek. Mijn jek was kapot gescheurd. Ja, dat, dan, ja, dan bestaat ook
een je moeder hem niet eventjes naaien weer?
Ja, we hebben al vaak genoeg dat soort dingen gedaan. Maar dan, toch is dat niet meer waterdicht.
Nee, nee.
Dat zit er dan weer in je hoofd. Weet je, hier hebben we Willybord. Ik heb dorp omhoop meerdere keer gereden. Nou ja, was blij als de eerste waaier was. Maar als je dan zo'n wapperend windjek hebt in de regen, dan was ik niet blij.
Niet alles het is eigenlijk ook zonde om niet in de winter te gaan rijden. Kijk, als je bijvoorbeeld gewoon puur naar de liefhebber kijkt. Nou, dan begin je in de voorjaar begin je met fietsen. En je gaat op een gegeven moment een bepaald niveau opbouwen. En op een gegeven moment is het in oktober. En dan zeg je tegen je maat, nou, ik fiets nou toch lekker. Ik heb nou toch een snelheid te pakken. Ja, die heb je natuurlijk opgebouwd. En dan stop je. Dan zet je je fiets in de schuur en dan stop je. Eigenlijk moet je er natuurlijk in de winter doorrijden. Want volgens mij in de winter ga je nog een betere basis opbouwen ook. Omdat je twee keer zwart moet werken om vooruit te komen. Ja. En dan ben je in het voorjaar nog sterker.
Wat natuurlijk wel is natuurlijk ook wel een hele andere beweging. Als je kijkt naar onze campagne van het naar buiten gaan, is natuurlijk het binnentrainen, het swiften en het indoor fietsen is natuurlijk ook echt de laatste paar jaren booming.
Ja, zeker. Maar dat is ook prima om ernaast te doen. Door de week, als het donker is, dan is het prima om buiten of van binnen even op Zwift te gaan.
Zeker, alleen je mist buiten zoveel mooie dingen als je binnen. Wat binnen trainen is natuurlijk ook hartstikke prima. Maar het is ook goed voor de mensen om buiten te zijn in de winter.
Ik moet toch wel zeggen, het Zwift, ik heb het ook een tijd gedaan, helemaal aan het begin van de corona. Ja, ik weet het niet. Ik vind het toch ook wel echt... Ik vind het best wel ook vaak heel saai, hoor. En je hebt wel wat voor je. Er gaat gewoon niks tegen buiten fietsen op.
Ja, maar kijk, in de winter is het natuurlijk al vroeg donker. 'S Avonds is het dus donker. Je moet ervan houden om in het donker te rijden, want in het donker zie je niks. Dus dan gaat het
zo?
als je goede licht hebt, dan zie je wel... Nee, maar goed, het genieten op de fiets wordt gewoon minder. Ja. 'S Avonds dan is Zwift wel een prima oplossing.
Ja, natuurlijk. Maar
alleen in de weekenden is het zonde als het Zwift als het buiten ook gewoon
Ik ben wel benieuwd. Die Zwift zal natuurlijk steeds groeien. Maar ik ben wel benieuwd. Ik zou die cijfers wel eens willen zien. Het is gigantisch omhoog gegaan. Ik ben wel benieuwd of het gestabiliseerd heeft of het juist weer wat terug heeft gelopen. Maakt verder ook helemaal niet uit.
De laatste jaren qua beschikbaarheid is er niks beschikbaar geweest op de markt qua thuis trainen. Uit de markt horen, alles is continu uitverkocht geweest.
Ja, klopt.
Maar anderzijds, ik doe dat wel vaak in de winter. Dus, als ik dan bijvoorbeeld geen tijd heb gehad, maar er is wel een toffe veldrit op televisie. Dan ga ik gewoon even swiften tijdens die veldrit. Dus en ik kan een veldrit kijken en ik kan even een uurtje
swiften. Ja, maar ik vind het ook niet verkeerd.
Precies. En dan thuis zijn ze dan blij. En dan dus je in plaats van dat je gaat fietsen en daarna koers gaat kijken, ga je het gewoon koppelen. Dan, dat is win-win.
Punt gescoord.
Precies.
maar dat is ook zo. Alleen er gaat ook niks... Er is niks moois dan buiten fietsen.
Absoluut.
En als dat kan. En dat is misschien ook wel een 100%. Mooi bruggetje. Want het NK Gravel... is ook echt weer zo'n ontwikkeling die naar Nederland is gegaan. En dan zit er toevallig iemand rechts naast me die heeft meegedaan. Maar het was even een korte duur, hè?
Och man, houd toch op.
Ik was weer... toch altijd met jou, man.
Kijk voor de samenvatting even op de NOS.
Ja, precies.
Ja, nee, goed, we gingen het NK Gravel de eerste keer. En ik stond met een paar ploegmaatjes van ons team aan de start. Met Van Koers, met Beatbusters. En we hadden zin om mee te doen voor de prijzen. Dan met Tibor Zwaan en Ramses Bekking, die dan een soort van schaduwkopman bij ons is. En we hadden echt goed voorbereid, warm gereden, banden nog gewisseld vlak voor de start. Dus we zagen enkel gravel verwacht je, zand, gravel, grind. En hier en daar een asfaltstuk om die dingen uit elkaar te verbinden. Maar het was meer natte grasvelden met blubber en bagger dan dat het eigenlijk gravel was. Dus het was meer semi-veldrit met gravel ertussenin en een paar stukken asfalt dan dat het echt gravel was. Dus wij hebben snel banden gewisseld, snel warm rijden gedaan. Ja, het bleek heel gauw na twee ronden dat er zoveel bagger en blubber was, dat eigenlijk die hele ketting, de cassette liep vol, de voorblad liep vol en iedereen met SRAM. Die had een probleem met schakelen. En waarom? Die ketting liep zo vol met het was meer drekachtig dan blubber. Het was het heel dik, moet ik het uitleggen, een beetje zand modderen door elkaar heen. Dat het zo vol liep dat de continu die ketting eraf gooide. Ja, en wij hadden maar één voorblad zonder voordeurrieën. Dus dan moest je afstappen en hem erop leggen. Terwijl die anderen die met de racefiets waren of een andere fiets met de voordeurrieën, die konden hem weer erop schakelen. Dus we waren echt goed in nadeel. En mijn dus liep zo vol na 2-3 rondes dat ik moest stoppen. En toevallig stond de NOS vol in beeld. En toen probeerde ik erop te leggen en met een beetje met geweld erop te trappen. Maar mijn ketting was zo naar de kloten.
Maar zijn er de laatste, ik heb gewoon bijna het idee dat de laatste 2 jaar er gewoon één koers is geweest die jij gereden waar je niet geen pech had. Of een nieuwe, dan versturen we Peter een appje, want de strand is kan je nog steeds niet live volgens. Jammer, Hoek van Holland Den Helder was net geweest. Vragen we Peter? Nee, ik had weer pannen.
Ja, dus ik had geen materiaal bij mij. Het is best wel technisch, hè, het strandrace ook af en toe. Dus ik had meer een verkeerd spoor gekozen tijdens Hoek van Holland en Helder. Het was heel slecht strand van de westenwind. En ja, daardoor kwam ik een paar keer in een spoor terecht waar je dan... Ja, iemand maakt een foutje en die hele waaier die schuift als het ware op. En als je dan achter in die waaier zit, ja, dan heb je gewoon een soort van pech. En dat overkwam mij twee keer. En iedereen heeft wel wat tijdens zo'n race. En ik had op precies het verkeerde moment twee keer dat ik dan op achterstand kwam. Ja, bij het NK Gravel, ik denk dat minstens de helft van de renners stilgestaan heb in dat baggerstuk. Omdat het gewoon vol liep. En ja, bijvoorbeeld Ivar Slik ook, die ging ook op zijn kloten. Die was ook daardoor een soort van kansloos voor de titel. En Thibaut Zwane geloof ik 6-7 keer langs de kant gestaan met problemen met zijn fiets. Maar ja, uiteindelijk had iedereen het, waardoor hij even goed nog achtste kon worden. En ja, ik kon niet meer verder, omdat ik hem niet meer erop kreeg. Ja. Maar ja, andere jongens, bijvoorbeeld Ramses, die werd tiende met de gebroken vooras in zijn wiel. Dus die wiel die zat gewoon los in zijn fiets die rondes lang. Ja, ik ga het zelf niet doorgereden, omdat ik wel wat geef voor mijn eigen lichaam. Maar ja, Ramses is eigenlijk in die zin zo extreem dat hij denkt, ja, tot ik val rijd ik door. En maar ja, ze hebben iedereen wel wat meegemaakt.
Behalve Volke Wessels.
Ja, die hadden dus voor de start hadden ze hun hadden eigenlijk een wegfiets. We hadden bewust gekozen voor onze strandfiets dat we een 44 mm band in konden zetten met een noppie. In mocht geval baggerig worden, nou dat werd er dus snel banden gewisseld. Hun hadden een racefiets waar ze eigenlijk een bredere voorband in hadden en een iets mallere achterband.
Hadden ze een gravelbike of een racefiets?
Een racefiets, dus hun hadden dus voor iets breder. En dat was geluk, want het was best wel veel asfalt, dus hun trokken gelijk boven de 50 km per uur. Ja, en dan verlies je heel gauw op een gravelfiets afstand. Dus in de eerste ronde hadden ze afgesproken, we starten op de eerste lijn, we geven vol gas, we gaan daardoor gelijk weer iedereen te elimineren aan het begin. En dan gaan we zo hard rijden dat weer dat team aan over te houden. Nou, dat was bij hun een geluk. Dus op dat stuk waar het baggerig was en gravelig was, ja, daar gingen ze op elkaar wachten met z'n drietjes. Nou, dan heb je Tijmen IJsing, een oud-wereldkampioen veldrijden, die kan op elke fiets bij spreken door zo'n baggerstuk heen. Koen van Melvoort, die dan een sprinter is, die gewoon zoveel absolute vermogen heeft, dat het ook niet uitmaakt wat voor soort ondergrond het is, dat op het strand is hij daar ook heel veel in het voordeel, de technische stukken. Als hij zoveel vermogen kan leveren,
maar
ja,
maar
dan heb je weer voordeel.
Is toch ook gewoon een bizar goede renner?
Ja, allemaal.
Als
hij
ook gewoon, die vermeld wordt ook, die wint dan weer zo'n strandrace, nou, niet dit jaar misschien nog niet, maar die gast, die is toch gewoon supergoed.
Ja, maar daarom heb je ook bij de Wild Tour gezeten een paar jaar.
Maar ik snap wel eens niet waarom hij niet opgepikt is daarna. Want als je ziet, ook dit soort dingetjes. Hij rijdt gewoon alle profs eraf bij.
Ja, is zo. Dat is zeker. Maar hij heeft ook bij Roombol gezeten en bij Jumbo gezeten. Tenminste, de voorloper van Jumbo. Rabobank. En uiteindelijk, ja, op een of andere manier valt hij net buiten de boot. Maar Ivo Slik net zo. En ja. Tijmen IJsing bijvoorbeeld. Ik heb altijd gedacht, want ik weet nog zo goed toen ik in 2005 kwam. Toen was categorie bij de jeugd en die jongen die heel groot naast me aan de start stond, Tijmen IJsing, mooie fiets, mooie spullen, mooie wielen, won alles. En die is eigenlijk nooit dat stapje kunnen maken naar de broersrenners. Hij werd wel wereldkampioen bij de junior op het veld rijden, bij de belofte was hij goed, bij die tweede en derde. En ja, altijd keek ik tegen hem op. Maar uiteindelijk heb hij nooit die stap kunnen maken naar de broers op de weg. Terwijl ik wel altijd gedacht had van, ja, als iemand prof wordt, wordt hij het. En ja, nu wint hij de eerste NK Gravel, omdat hij gewoon zo handig is, maakt de jongens daar een verschil. Konden ze op elkaar wachten en in het tussenstuk konden ze gas geven. Dus dat was de beste tactiek achteraf. Ja, en wij hadden gewoon daarin een stukje pech, dat wij gewoon niet het goede materiaal hadden gekozen van tevoren. Maar mijn wegfiets was ook niet geschikt voor geweest, want ik heb geen schijfremmen. Dus het was ook type frame waar dat weer het beste voor was.
Ja. Ja, het grappige vind ik wel, wat ik nu hoor, is dat het wat Volker Wessels heeft eigenlijk als slechte reclame gedaan voor de gravelfiets. Ze rijden met een normale fiets, met een mogelijkheid om wat bandjes tussen te zetten. Ja, waarom zou je godsnaam maar gravel fiets kopen?
Als je heel eerlijk bent, was dit een NK gravel? Het was meer
veldrijden. Toch gewoon, eigenlijk zou je moeten zeggen, van alleen met gravel fietsen.
Het weer zat natuurlijk ook niet mee.
Ja, maar het was toch gewoon blubberrijden, dat is toch het met gravel te maken.
En je hebt in dat gebied zoveel mooie paden en die hadden gewoon prima geweest. Met misschien wel een paar plassen, maar die hadden prima geweest. Nou, dat weet je bij jou, Peter. Dat is... Je hebt zoveel keuzes daar, hoor.
Kijk, Lauwensdam heb ook al eens gezegd, er moet een soort van gravel zijn. Er moet een soort gravel sfeer wezen, gravel community. Dat moet gravel blijven. En nu was het meer gewoon een soort veldrit.
Ja,
waar we enkel gravel op hebben genoemd. Ja. Met het parcours semi omgebouwd. En ik vind het ook mooi als de dames en heren bij elkaar starten. En laat maar 1000 man starten zo bij een strandrace. Ja. Laat het maar gemengd zijn. Als dat een soort gravel is. Nu was het geneutraliseerde start.
De renners waren
aan het vechten voor elkaar. De weg was heel smal. Kijk, alle kudo's voor de organisatie dat ze het hebben gedaan. Want het is echt top dat dit geweest is.
Groot risico ook weer.
Maar ja, ik denk dat de KNU weer te veel dingen vinger in de pap willen zetten. Van het moet zo, het moet zo, het moet zo. Het was te smal, het was een rondje. En hadden zoveel meer van uit kunnen halen.
Ja, parcours gezien, peloton gezien. Ik rij vaak zelf in de regio Ermelo daardoor. En daar kunnen ze gewoon een heel gaaf rondje uitzetten. Ja, van
misschien te veel single track, toch?
Nou, hoeft
nee,
dat
nee,
niet.
Nee. Het zijn gewoon allemaal gravelpaden.
Maar misschien mooie natuurgebieden, dat ze dat niet mogen rijden of zo.
Overigens ook een tip voor iedereen om daar in de winter te rijden. Als je toch lekker in de winter wil rijden. Het is echt heerlijk daar, hoor. Maar als je een goed NK gravel wil doen, dan moet je meer die Yukon op zoek. Want je kan zoveel mooie paden heb je daar. Dan heb je helemaal geen weilanden nodig. Heb je gewoon alleen maar gravel.
Precies, laat ik zo zeggen. Het was top dat het er was. Het is goed voor de gravel community. Maar dat had kort met gravel echt de gravel gedachte maken. Gravel is ook een soort van terug naar de natuur. Hè? Lekker fietsen, geen snelheid. Naar de finish met z'n allen een biertje doen. Of weet je wel, even bij de vuurkorf.
Andere vraag, aansluitend op jouw enkel gravel. We hebben het de hele tijd over kleding gehad. Als jij een wedstrijd doet in de winter.
Ja.
Wat voor kleding trek je dan aan?
Ja, nou kijk, dat
kon je zien bij de NMS.
Ja,
hij stond wel een beetje gebukt. Dus ik zag alleen zijn broek, maar ik zag zijn dress zagen we niet.
Nou, wat kijk, bijvoorbeeld de strandrace, hè, doen wij veel in de winter. En nou was het NK Gravel. Waar wij waren van tevoren wel uit. En gravel gaat een soort strandrace zijn. We gaan starten. De eerste ronde gaat knijter hard. En daarna is het gewoon een race naar de finish. Dus er zit geen moment van rustig in. Dus dan kun je ook daar weer op voorbereiden. Dus wat ik had gedaan, ik had alleen mijn snelpak aan en een ondershirt. Want het was 10 graden. Dus je hoeft niet warm te blijven. Maar bij een strandrace, ja, dat is hetzelfde. Als het een uur lang koers is en het is 10 graden, doe ik alleen maar lange mouwen snelpak aan, omdat het snel is. Ah, je wil aerodynamisch voordeel hebben. Doe ik een ondershirt aan, om dat toch iets dikker bovenlichaam te hebben. Maar ja, zodra het 5, 6 graden is, ja, dan ga ik alweer keuze maken van, hey, doe ik een windstopper aan, ja of nee? Doe ik een ondershirt aan met een extra beschermde windstopperlaag, dat ik niet meer dat wapperende windstopper te hebben om aerodynamisch voordeel te hebben.
Precies.
Met het gevolg dat ik mezelf kan opblazen, dat ik te veel zweet, te veel vochtverlies. Te veel vochtverlies is weer prestatieverlies. Hè? Dus wedstrijd technisch gezien. En dan doe ik wel of niet beenstuk aan. Plus mijn overschoenen doe ik dan. Als we door de zee moeten. Ik weet, oké, we hebben een rondje waar we een paar keer door een mui heen moeten. Ja, ik krijg natte voeten. Doe ik dan dikke overschoenen aan, omdat het iets warmer is. Of doe ik velotozen aan, bijvoorbeeld van die rubberen ballonnen. Dat ik weer geen natte tenen krijg. Hè? Dus of doe ik merino wol sokken aan of geen wollen sokken. Dat soort keuzes.
Precies.
Heb je ook weer. Heb ik dan weer handschoenen voor de regen. Doe ik een beetje warmer.
Veel keuzes.
Heel veel keuzes. En daar ook is er weer die stress ook weer daarin. En, maar het NK Gravel, dan wil je eigenlijk zo min mogelijk, want alles wordt nat. Dus ja, nat is zwaar en zwaar is weer een aerodynamica verlies. En je wordt niet koud bij 10 graden. En zelfs bij 0 tot 3 graden, als het zonnetje is, ja, dan ben ik wel zo soms eigenwijs om helemaal niks warms aan te trekken. Omdat je dan toch warm blijft.
Ja.
En gewoon terugkijkend op het NK, is het er voor herhaling vatbaar op deze manier?
Nou, kijk, dat het iets voor gravel georganiseerd wordt, zeker. Gravel gedachten. Nogmaals, kudos voor de organisatie. Ik ben blij dat ze het hebben georganiseerd.
Dat is duidelijk. Dat is
maar
duidelijk.
De gravel gedachten van saamhorigheid, terug naar de natuur, na afloop met z'n allen een biertje drinken, of warme chocom wel bij het kamp, whatever. Dat zou ik toejuichen. Mannen en vrouwen bij elkaar. Tuurlijk ga je dan versnipperde uitslagen krijgen als ze elkaar gaan helpen. Maar als het maar lang genoeg is, is het toch een wedstrijd voor zich.
Ja.
En nu was het gewoon eigenlijk in die zin te lang om het een mooie koers te maken in 120 kilometer. Maar ook weer te kort om het gravel idee te hebben. Dus laat maar 250 kilometer koersen. Is het saai? En man en vrouw bij elkaar, grotere omloop. En dan is de KNU juryleden zitten misschien maar een beetje uit de neus te eten.
Ja, precies.
Wat ze niet willen. Maar dat is wel meer de gravel.
Eigenlijk een beetje zoals ze het in Amerika doen.
Ja, precies. Ja,
dat is wel
en
heel
in Nederland is dat misschien moeilijker, omdat wij een dichter bevolkt land hebben. En met afzetten, regels, want iedereen, het klaagcultuur, hè, zeggen we wel eens. Maar ja, ook daarin, dan moet je dan maar zeggen van, nou, dan maken we een soort van open NK gravel en maken we gewoon het idee van dat het een NK is. En dan weer voor de, voor de algemene gravel.
Want je kan ook nu niet meedoen als gewoon amateur, toch? Als
amateur, het
je
komt
kan
wel,
je inschrijven, maar dan moet je wel licentie hebben. Je kan niet het gewoon als een prestatie toch doen.
Het was heel gauw volgeboekt en allemaal.
Dat zou wel moeten in de toekomst.
Ja, het was te kort. Ik heb liever een strandrace.
Hoe deden er mee eigenlijk?
Ja, 250 max. En dan was wel een tour. Mannen
en vrouwen?
Ja, vrouwen. Losse van editie van elkaar. Dus de vrouw was los peloton. Maar neem het strandracen. Wat is juist het geniale van het strandracen? We hebben wel eens 2000 man aan de start. In Egmond per Egmond iedereen die daar komt vindt het tof dat Tom Dumoulin aan de start staat. Ja, je kan je een wedstrijd rijden met Tom Dumoulin of met een deel van Baal.
Je ziet hem de hele wedstrijd niet, maar goed.
Nee, je zat helemaal achteraan, maar goed.
Het verhaal als je maandag op kantoor komt is juist zo tof. Van, hey, luister, ik heb met Dumoulin een wedstrijd gereden.
Ja, precies.
En dat is juist toch kick als je dat kan zeggen. En
dan met Gravel moet ook groeien.
Dat is ook zo. Maar dat is gewoon van tevoren in mijn ogen een gemiste kans.
Ja. Maar goed, sowieso nogmaals, organisatie een 10 qua dat ze het aandurven.
Ja.
Er zijn nog hier en daar wat verbeterpunten, maar dat is ook logisch.
Ja.
Wilco, ben jij klaar voor Texel?
Nou, we moeten nog fiets. Moeten maar nog dan fiets? Kijken we even opzij.
We moeten nog een fiets en een wedstrijd.
We moeten nog een fiets en een wedstrijd tenue en een startplek.
Ja, Peter.
Maar
ja,
voor de rest zijn we wel bijna, zijn we bijna voor elkaar.
Voor de mensen die geen idee hebben waar het over gaat.
Ja.
Wilco en ik zijn door Peter uitgedaagd om de strandrace van Texel te rijden. Ja. Van mij uit mijn hoofd. Ja. 19 of 18 december.
19 december.
Hoeveel kilometer?
Dan vraag ik een goede vraag. Ja, we zijn met Koerspet de hoofdsponsor van het evenement. Okay. Dus het is Koerspet strandrace.
Ze staan op de eerste rij.
Dus ja, de jongens een beetje uitgedaagd om elkaar een keer het onderste uit de kant te halen.
Ja.
Maar ja, ik denk dat er wat fietsen wel mogelijk is om, de, om te regelen voor jullie. Ja. En dan,
maar hoe moeten we daar nou eigenlijk een beetje voor gaan trainen? Want is het echt een uur beuken, toch, minimaal?
Ja, het is een uur beuken. Maar goed, je moet we hebben Michel daar verschillende dingen over gehad. En ja, als ik nu ga vertellen, ga je even goed trainen. Voor mij is het veel leuker als die strijd onderling hebben. Wie,
Wanneer is het?
Ja.
19 december. 19 december. Dus als je nog misschien mee wilt doen...
Strandrace.
Ja, het leuke voor ons is, wij rijden eigenlijk alleen maar op de weg. Ik mountainbike ook wel, maar het is geen strandrace. Dus we worden uit onze comfortzone getrokken. Het is ook wel iets technisch wat we nooit doen natuurlijk. Dus ja, dat is super gaaf om te doen. En alleen de uitdaging al vind ik gewoon, gewoon echt gaaf om te doen.
Ja, nee, ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat het conditioneel niet een groot probleem zou worden, maar het is meer gewoon de techniek. We hebben... Een aantal weken geleden hebben we een training gehad van Europese kampioen Jeroen van Eck in mountainbiken. En dan zie je gewoon, je kan nog zo hard willen fietsen, nog zo'n goede conditie. Maar als jij gewoon niet kan sturen, dan kom je helemaal nergens. En als je gewoon ziet hoe zand eruit ziet, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dan kan je je sowieso afvragen, hoe kan je daar in godsnaam doorheen rijden? En helemaal als het wat mulzand is, daar kan Peter alles over vertellen met die sporen. Maar ja, het is gewoon mooi om zo'n uitdaging aan te gaan. En kijk, Wilco en ik zijn eigenlijk van kind af aan niet altijd hebben we gefietst. Dus we hebben gewoon een technische achterstand, om het zo maar te zeggen. En dat is gewoon wel tof om dat op die manier te leren.
Ik denk wel dat het goed is dat we vooraf misschien nog een soort van clinic van Peter krijgen.
Ja, dat lijkt me goed.
Om vast even warm gemaakt te worden.
Ja, maar dat moet wel goed
komen.
Dat
kan wel lukken.
Ja.
Van goed.
Hey, wat ik me wel afvroeg, bij de Gravel werd er nog wel wat koerspret gedronken of was het even lafjes?
Nou ja, zoals bij ons uiteindelijk gevraagd, we partner wouden worden om een beetje kosten te drukken voor een organisatie. Dus we hebben gezegd, wij gaan sponsoren. Dus we hebben daar alcoholarm bier gesponsord van de afloop. Maar ja, ook daar weer, je zag gewoon dat niet de Gravel gedachte was van de deelnemers. Dus net als bij een criterium, wat wij altijd zeggen, van het is zo jammer dat die criteriums heel snel mensen komen en als het klaar is, vliegt iedereen weer naar huis. Ja, voordat we wisten, was iedereen alweer thuis. Ja. Dus dat was op zich wel... met Rick Flens, met de waterdrager, waren we daar. En we hebben wel wat koerspet geschonken. Maar het was in mijn ogen de Gravel gedachte. Hè, met z'n allen even nog een biertje nadoen of whatever het is. Om dan nog even plezier te maken. Dat was er niet. En daar is nog wel voor...
kan alleen maar groeien.
Kan alleen maar groeien.
Ja.
Hey, voordat we straks de warme pakjes aangetrekken en gaan fietsen. Melvin, nogmaals bedankt dat we hier aanwezig mochten zijn. Ik vond het echt tof. Ik vind het echt ook mooi om te zien hoe jullie groeiende zijn. En veel respect ook hoe dat dan per generatie op generatie zo gaat. Wat we wel vaker aan onze gasten stellen. Over 5 jaar, wat zou dan ultiem zijn om te hebben bereikt?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Sowieso ten eerste gezond blijven. Dat vind ik denk wat op nummer 1 staat. Ja, nou gewoon lekker weer nog steeds met plezier lekker aan ons merk aan het bouwen zijn. En wel wat stappen gemaakt hebben in Europa.
Ja.
Ons team verder uitgebreid. We gaan verhuizen naar een nieuw pand. En nog meer mensen bereikt hebben om te inspireren, motiveren. Om lekker naar buiten te gaan. Genieten van die afstand. En plezier te hebben.
Ja.
Dat hoop ik over 5 jaar wel verder uit te
komen. Over 5 jaar komen we weer terug.
Ja, en dan gaan we kijken welkom.
Of dat dan gehaald is.
Zeker.
En in de tussentijd, nou ja, goed, mensen kunnen natuurlijk altijd bij de website terecht voor Rogelli.
Ja, en op socials. We proberen, wat ik zeg, met inspireren, motiveren eigenlijk in alles wat we doen over te brengen. Dus ook in al onze uitingen en blogs die we schrijven en alles.
Ja, en dat is vooral heel tof. Ga ook, ik wil iedereen oproepen om de Embrace de Wintercampagne echt te volgen. Want je ziet niet alleen maar de kleding natuurlijk, maar het zijn juist ook de verhalen van mensen waarom ze het zo leuk vinden. En ik vind het zelf heel inspirerend. Ik vond ook het stuk van Frank Heijnen echt heel tof. En ja, weet je, wat ik altijd met wielrennen heb, je krijgt gewoon echt zin in om die fiets te pakken. En je krijgt gewoon zin in om aan de gang te gaan. En dat is heb ik ook een beetje, wat ik met die NK Gravel. Nogmaals, ik zal echt geen deuk in het bakje boter rijden daar. Maar ik krijg er wel zin van om te fietsen, weet je wel. Ja. En dat is gewoon wat je wil bereiken.
Ja, en het is net als wat Melvin ook eerder al zei. Nederland heeft zoveel te bieden. Voorjaar, najaar, zomer, winter. Ja. Het ziet er altijd anders uit. En Nederland is echt heel mooi. Op ieder moment.
Maar dat is ook het mooie, met als je kijkt wat er allemaal voorbij gekomen is. Je hebt het strand, je hebt de gravel, je hebt de mountainbike, je hebt de weg. Je hebt zoveel verschillende disciplines ook in ons land. Ja. Dat is echt wel heel tof.
Ja, dat klopt. En ook nog andere, altijd een andere omgeving. Dus dat verandert altijd. Ja,
precies. En of het nu regent, stormt, 30 graden is of het min 15 is. Je kan gewoon altijd fietsen als je maar juist... als je maar juist kleedt en als je maar hebt, Peter, en dat is misschien een goede voor jou, en als je het goede materiaal ook hebt, wat niet stuk gaat. Nee, sorry man, dat is natuurlijk een geintje.
Maar ja, weet je, altijd als jullie het opnoemen, dan heb ik pech gehad.
Ja, heb je dit was wel een super toeval, want gisteravond, het laat was dan, om de noos was dan die samenvatting. Ja. En we zitten het NK Strand eruit en ik zeg tegen mijn vriendin, hey, is dat Peter? Hoe weet je dat het Peter is? Ja joh, die heeft altijd pech. We weten echt wel dat je heel veel mooie resultaten hebt neergezet. Zet. Alleen dit was echt super toevallig.
Ja, dat is heel toevallig.
Ja, maar goed, we gaan nu op de tafel. De jinx is voorbij en Tessel ga je winnen, jongen.
Ja, wel als team. We hebben wel team. Ik ga mijn best doen, maar ik train gewoon tekort nu om. Ik had niet meegekund met een IJsing en een Van Melfort die wel gewoon 20 uur trainen.
Nee, dat is waar.
We hebben net weer vader geworden natuurlijk, dus het hoop tijd, een hoop uurtjes in en. Je moet echt gewoon tussen de 15 uur en 20 uur trainen om die mannen te kunnen volgen. Ja, daar kom ik gewoon niet aan.
Ja. Eens. Laatste woord, Peter.
Ja, ik vond het leuk zo vandaag.
Ja, tijd om te fietsen.
Tijd om te fietsen.
Wilco? Yes.
Nou, tijd om te fietsen en geniet vooral van het fietsen, want daarvoor zitten we hier natuurlijk ook.
Zeker. Melvin?
Ja, we gaan zomaar eens even lekker genieten van het Brabantse landschap.
Ik ben heel benieuwd, dus laten we dat gaan doen.
Bedankt voor het luisteren naar onze Enjoy the Distance podcast. Wil je nu meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan op onze podcast via Spotify of iTunes. Voor meer inspiratie en motivatie, ga naar rogelli.com. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen jij graag zou willen horen. Dit kan je doen via een van onze socials, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Tot de volgende aflevering. Enjoy the distance.